Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
In Washington Calling, de nieuwe Amerika-podcast van De Telegraaf, gaat correspondent Paul Jansen iedere week met mij, buitenlandredacteur Thomas Blom, in gesprek over de stand van zaken in de Verenigde Staten. Van de polarisatie in de politiek tot de bizarre cultuuroorlog en van de American Dream tot de rafelranden van deze bikkelharde maatschappij. Naast een veelvoud aan thema's komen uiteraard ook de persoonlijke belevenissen van de voormalige hoofdredacteur van De Telegraaf aan bod. Washington Calling, vanaf zaterdag 16 september bij De Telegraaf. En je kunt je nu abonneren in je favoriete podcast-app.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Jij en ik en alle mensen die gewoon uit hun huishoudportemonnee leven, om het heel huiselijk te zeggen, die weten dat. Ja, het kan niet meer uit dan erin komt.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Robert Ophorst.
Het zijn natuurlijk geen vogels, maar ben jij als liefhebber van alles wat vliegt en fladdert een beetje begaan met het lot van de vleermuis?
Ja, uiteraard. Het is een interessant dilemma. Hè?
Stel je moet kiezen, ja. Isoleren of vleermuizen? Waar kies je dan voor?
Nou, hangt er vanaf of het over je eigen huis gaat. Ja, in het huis van de buurman kies ik voor de vleermuis. In mijn eigen huis voor het isoleren.
Ja, maar bij jullie op dat moderne Eiburg zijn alle huizen natuurlijk prima geïsoleerd.
Ja.
Spouwmuren zitten vol.
Dat verhaal dat we natuurlijk van de week brachten van onze collega's, dat brengt natuurlijk aan alle kanten. Op een gegeven moment, ik ben er op zich heel erg voor dat we natuur beschermen en kwetsbare dieren en allemaal tot je dienst. Maar overigens zijn het ook Europese richtlijnen.
Ja, dus even voor wie denkt, waar hebben ze het nou over? Het kabinet wil dat in 2030 ruim 2 miljoen huizen extra zijn geïsoleerd. Ja. Maar vanwege de wet natuurbescherming waar vleermuizen onder vallen, moet er eerst ecologisch onderzoek worden gedaan voordat je die spouwmuren mag volspuiten met isolerend materiaal.
Ja, dat is natuurlijk interessant. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel vaker dat er echt niet gebouwd kan worden omdat er een van de zeldzame naakslak of een orchidee of ik veel wat zit. Het krijgt al snel iets belachelijks en potsierlijks. Maar het principe begrijp ik heel erg goed. Maar hier botsen natuurlijk wel met twee belangen. Namelijk, je doet een natuurbehoud, maar je wil eigenlijk iets met die huizen vanwege duurzaamheid. Ja, dan wordt het wel een beetje gek. Ja. En op een manier is het blijkbaar niet mogelijk om die doelen tegen elkaar af te wegen. Want dan staat gewoon de ene wet, staat een andere ingreep in de weg. Ja goed, en ik bedoel, het isoleren doen we natuurlijk ook weer om allerlei Europese klimaatdoelen te halen. Ja, dat wordt wel een beetje raar.
Nog even los van het feit dat een spouwmuur isolatie aanbrengen iets van geloof rond de €1.500 kost. En een ecologisch onderzoek naar of er vleermuizen zitten, een veelvoud daarvan.
Ja, het toeval wil dat ik toen ik vorig jaar in Schotland op vakantie was, onder leiding van een gids ook vleermuizen gingen kijken, grappig genoeg. Maar dat was een soort bijverdienste, want de eigenlijke baan van deze persoon was vleermuisonderzoek doen in huizen.
Oh.
Dus die deed het ook. En die legt ook allemaal uit dat het allemaal Europese richtlijnen zijn. Dat er inderdaad aan een huis nagenoeg niks mag gebeuren
maar
voordat je gekeken hebt.
Excursie ging dan ook niet naar de hooglanden en de grotten in de hooglanden. Maar naar de spouwmuren van zijn cliëntele.
Van de Schotse buitenwijken. Nee, het was wel gewoon in het open veld met zo'n... ik weet niet, moest ineens een apparaatje met je die geluiden kan opvangen, vonden de kinderen natuurlijk heel erg leuk. Maar ik vond het grappig om te horen, dat is ook gewoon een volledige baan om overdag op zoek te gaan naar vleermuizen in zolders en spouwmuren.
Wat is de financiële erfenis van Kaag en Rutte 4? Waarom is er zoveel kritiek op het begrotingsbeleid? En wat is er nou eigenlijk gebeurd met Nederland dat toch altijd het zuinigste jongetje van de klas was? Daar gaan we deze kwestie van cent over hebben. En dan met name Ook zijn we het verleerd om op de centen te letten.
De hoogste ambtenaren van het kabinet waarschuwen dat het volgende kabinet een enorm bedrag moet bezuinigen. Rutte 4 is te gul geweest, zeggen ze.
Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. 17 miljard is ook niet makkelijk om dat te vinden. Dus of je gaat de uitgaven aanpassen, of je gaat de belastingen verhogen, of je laat toekomstige generaties het betalen. Het geld komt niet vanzelf.
Ja, leuk klusje voor het volgende kabinet. Dat moet op termijn jaarlijks 17 miljard euro besparen om te zorgen dat ons land klaar is voor nieuwe zware economische tijden. Dat adviseert althans de studiegroep Begrotingsruimte in hun rapport Bijsturen met het oog op de toekomst dat deze week uitkwam. Probeer nou niet alle problemen op te lossen door er zakken geld tegenaan te smijten, geven de ambtenaren de volgende kabinetsploeg bovendien mee. En ik citeer, niet alle maatschappelijke uitdagingen kunnen en hoeven opgelost te worden met de extra overheidsuitgaven. Ja, Martin, 17 miljard euro besparen per jaar. Dat kun je bijsturen noemen. Ik denk dan meer aan een hele ferme ruk aan het stuur.
Ja.
Wat is dat voor studiegroep en waar bemoeien die ambtenaren zich eigenlijk mee?
Nou, de studiegroep Begrotingsruimte is in het Haagse een begrip. En daarbuiten vermoedelijk totaal niet. Maar het is een groep van topambtenaren. Dus de hoogste ambtenaren van een heel aantal ministeries. Onder leiding van secretaris-generaal van Financiën. Maar er zitten algemene zaken bij. Binnenlandse zaken, EZ Financiën, een hele rattenplan. Centraal Planbureau schrijft aan. Nederlandse Bank schrijft aan. Planbureau voor de Leefomgeving. Sociaal en Cultureel Planbureau. Nou, dan heb je echt alle Haagse whizkids wel bij elkaar. En dit is hun 17e advies. Het is op verzoek van het kabinet. Het is gebruikelijk dat een advies wordt gegeven over de stand van de begroting, de rijksbegroting, begrotingsdiscipline voor een nieuwe regeerploeg. Dus ze willen op die manier input leveren voor verkiezingsprogramma's en voor een tesluitere regeerakkoord.
Ja.
En het is dat gebeurt dan sinds 1971...
Ik had nog even teruggeteld. Dat eerste advies, dat kwam dan een jaar later uit. Dat telde 21 pagina's. Die van dit jaar 155.
Ja, dat is wel vrij uitgebreid. Ja, die vergelijking had ik nog niet gemaakt. Interessant. En wat dat dan weer zegt.
Ja, nou, dat ambtenaren in ieder geval niet bondiger worden. maar misschien dat het ook allemaal ingewikkelder is geworden.
Ja. Nee, dus in die zin. En dit was overigens rapport 1. Er komt nog een tweede rapport. Omdat ze natuurlijk onder de stomen komen water moesten maken.
155 pagina's, daar kan je ook niet alles in kwijt.
Nee, precies.
Ik.
Dus dat is vast even eerst eerste proeven. En nee, dus dit is gericht op de verkiezingscampagne. De verkiezingsprogramma's. En dan komt er later nog een. Dit is een heel kwantitatief rapport. Er komt er meer een kwalitatief rapport richting de formatie.
Oké. En structureel 17 miljard euro per jaar besparen dus, eigenlijk vanaf 2028. Waarom komen de ambtenaren in een advies uit op juist dat bedrag?
Ja, nou dat vind ik wel heel erg interessant. Overigens even voor de omvang. De begroting is net onder de 400 miljard. Dus dit is een dikke 4% dat je zou moeten ombuigen, zoals dat dan in jargon heet. En dan denk je ineens, dan klinkt het weer niet zo heel erg veel. Maar een heel groot deel van de uitgaven ligt natuurlijk gewoon vast. Onderwijs en uitkeringen. Niet dat je er niks aan kan doen, maar het is overal kan je op zijn best schaven. Je kan niet ineens zeggen, nou, we stoppen met het onderwijs morgen. Dan schiet je wel lekker op, overigens. Maar dus voor de orde van grootte. Ja, en wat ze hebben gedaan, en dat vind ik eigenlijk wel het opmerkelijk hieraan. Ze hebben tegen een nieuw kabinet, tegen de politiek, zeggen ze, streef nou naar op lange termijn een begrotingstekort van 2%. Want dan zit je op een veilige marge van die 3% die heilig is in Europa. Tenminste, die op papier heilig is in de praktijk niet. En als je dat zou willen doen, dan betekent dus dat je echt een forse stap terug moet zetten vergeleken met hoe het er nu uit gaat zien. Want als het huidige beleid wordt voortgezet door een volgende ploeg, dan gaat het begrotingstekort heel rap oplopen tot dik boven de 3%. Dus zij zeggen, zij pakken die marge van 2%. En daar zou je dan naartoe moeten werken in 2028. Dus een nieuw kabinet hoeft niet meteen het eerste jaar te doen. Maar stapje voor stapje. En dan reken je uit hoeveel is geld is dat. Dat is dan 17 miljard. En dat is inderdaad ieder jaar in het Haagse jargon heet het gewoon structureel. Dus je kan ook natuurlijk ergens op een aantal posten gewoon iets structureel korten. En dan heb je dat één keer besloten. Dan heb je structureel 17 miljard bezuinigd.
Ja, nou dat klinkt zakelijk. Maar als je dan teksten leest als niet alle maatschappelijke uitdagingen kunnen en hoeven opgelost te worden met extra overheidsuitgaven. Nee. Dat hebben wij geparafraseerd als stop nou met dat smijten met zakken geld. Daar klinkt ook kritiek in door.
Zeker. En die kritiek zit er ook in. En die zit er ook mild, maar wel expliciet verpakt in. Met name het huidige kabinet. Dat hebben wij in allerlei analyses, hebben het ook al geconstateerd. Schrijft ook Wouter de Winter van de parlementaire redactie ook over. Ja, hoe zijn alle alle politieke tegenstellingen de afgelopen periode opgelost met geld, is het simpele antwoord. En dat constateren deze topambtenaren dus ook. En die zeggen, ja, dat gaat gewoon niet. Ik bedoel, dus en niet goed voor de begroting. Maar het heeft ook economische gevolgen. Want je pompt als overheid een enorme bak met geld je economie in. Terwijl we nu al van gekkigheid niet weten waar we arbeidskrachten vandaan moeten halen bijvoorbeeld. Er zit een heel interessant staatje in, een grafiekje in, over de mate waarin het kabinet erin is geslaagd om al dat extra geld ook daadwerkelijk uit te geven. Dus een kleine geruststelling voor de belastingbetalers die meeluisteren. Ik vermoed dat iedereen die meeluistert belastingbetaler is. Gelukkig lukt het kabinet niet om al dat geld ook daadwerkelijk uit het raam te smijten. Want dat krijgen ze gewoon niet weggezet.
Nee, het waait gewoon weer terug naar binnen.
Ja, het waait gewoon weer terug naar binnen. Maar dat is ook wel heel raar. Dus dat heet dan de onderuitputting. Dus dat je niet in staat bent om alles wat je van plan was extra uit te geven. Of het nou is naar warmtepompen, zonnepanelen, extra defensiepersoneel. Allemaal dat soort dingen. Als je er niet toe in staat bent, nou, dan krijg je dus niet uitgegeven wat je van plan was. Dat is geen meevaller, maar dan krijg je het gewoon niet weggezet. En dat fenomeen is in de afgelopen 2 jaar groter dan ooit. Dat is echt een hele maffe grafiek. En dat heeft natuurlijk als voordeel tussen aanleidingstekens dat het dan dus ook wel meevalt met het uit de hand lopen van de begrotingstekort. Maar gewoon als nadeel dat de politiek dingen belooft en het vervolgens niet waar kan maken. En daarvan zeggen die ambtenaren, ja, maar misschien zijn er ook andere manieren dan via overheidsgeld dat te realiseren. Waarom moet je alles doen met subsidies? Kan je bedrijven bijvoorbeeld niet gewoon ook of wettelijk verplichten of desnoods financieel op een manier straffen als ze niet doen wat je wil? Dat is ook een manier. Dat kost geen geld. Maar het demissionaire kabinet heeft ervoor gekozen om alles op te lossen met extra geld. En dan krijg je toch een onhoudbare en onmenselijke situatie, zeggen deze ambtenaren.
Allereerst moet natuurlijk het uitgangspunt zijn dat Griekenland alles zelf terugbetaalt. Want als een stukje wordt kwijtgescholden, is dat ook voor een deel ons geld. Hè? Dat is deels geld van Nederlandse pensioenen, Nederlandse banken. Dus het uitgangspunt allereerst moet zijn dat Griekenland alles, iedere euro terugbetaald.
Ja, dat was destijds minister van Financiën Jan Kees de Jager.
Ik zie je denken, dat waren nog eens tijden.
Dat waren nog eens tijden, ja. Dat waren nog eens tijden. Ja, want het is niet de eerste keer inderdaad dat er kritiek klinkt op het begrotingsbeleid. Eerder dit jaar maakte de Raad van State gehakt van de voorjaarsnota van Kaag. Dat voldeed slechts gedeeltelijk aan de Europese nationale begrotingsregels. En was lastig te doorgronden. Gaten in de begroting werden volgens de Raad van State gedicht met ongemotiveerde en ongerichte bezuinigingen. Het kabinet stuurde daarmee dicht tegen de vangrail. Met andere woorden, broddelwerk.
Griekse toestanden.
Griekse toestanden, ja.
In Den Haag.
En wat, ja. Martin, wat is er gebeurd met het Calvinistische Nederland?
Ja,
waar het voor een minister van Financiën altijd een voorwaarde was dat hij een strenge schatkistbewaarder was. Nou ja, à la Jan Kees de Jager, die in Europa voorop ging om anderen op de begrotingsdiscipline te wijzen. Als aanvoerder van de vrekkige vier gingen wij in Nederland ook, liepen wij te hoop tegen hoge schulden. Dit is toch on-Nederlands?
Ja, zeker. We hebben een lange traditie daarin in Europa. We maken ons niet altijd even populair in Brussel en in de Europese hoofdsteden. En dat doet het in Nederland dan weer heel erg goed. Er zit ook een beetje een publicitair kantje aan voor heel veel ministers. Maar we weten Gerrit Salm, Il Duro werd hij genoemd in Italië, van de harde. Omdat hij zo tekeer kon gaan.
Dat vond hij leuk, denk ik.
Dat vond hij hartstikke leuk. Vond hij een geuzetitel. Hij heeft overigens wel moeten toezien hoe Italië en Griekenland uiteindelijk wel tot de euro werden toegelaten. Dat dan weer wel. Jan Kees de Jager met deze uitspraak over Griekenland. Maar die ook zei, I'm Dutch, so I may be blunt. Ik ben een Hollander, dus ik mag gewoon lomp zijn. Dus hij zag dat zijn taak om zich als een lomperik te gedragen. Maar ook Jeroen Dijsselbloem, PvdA, dus het hangt niet per se van je politieke kleur af. Die het had over de schnaps en vrouwen, waarmee in een Duits interview, waar Zuid-Europa zijn geld uitgaf, moest hij daar later van terugkomen. En Wopke Hoekstra, om het even af te maken, die een vier voorman was van de vrekkige vier. En ook behoorlijk kritisch was over het uitgavenpatroon in Zuid-Europa met name. Ja, en dat is nu gewoon radicaal veranderd sinds dit demissionaire kabinet. In mijn optiek is dat een stapeling van factoren. Dat is niet alleen maar de echte regime change tussen Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag. Dat speelt een rol. Sigrid Kaag die toch echt het internationale toneel al kende. En dat is meer haar werkterrein dan dat Haagse. Dus zij had al de neiging om een heel andere toon in Europa aan te slaan. Ging een conctie sluiten met Spanje over begrotingsregels in plaats van met zuinige landen als Oostenrijk en Finland. Dat speelde een rol. Maar ik zie hier ook wel in toch ook de de naweeën van een langlopende economendiscussie over hebben we het nou wel goed gedaan tijdens die eurocrisis toen we als een malle gingen bezuinigen. Dat wat we van andere landen allemaal eisten en vervolgens ook in eigen land deden, hebben daarmee onze eigen economie niet de nek omgedraaid. En dat zie je nu op alle mogelijke manieren terug, ook in verkiezingsprogramma's. Ja, we moeten niet meer tegen de klippen op bezuinigen als het slecht gaat in een land. Dus een beetje de teugels laten vieren. Ja, dat geeft ook een heel andere startpositie om zo'n heftige Europese discussie aan te gaan.
Die Europese bezuinigingen, dat werd ook altijd verkocht als bezuinigingen samen met hervormingen, toch? Ja. Ik bedoel, Griekenland moest niet alleen maar bezuinigen, moest ook hervormen. Ja. Dat is in die zin toch ook gewoon logisch. Wat heeft dat dan voor negatieve gevolgen gehad, waardoor economen daar misschien toch anders over zijn gaan denken?
Nou, de discussie, er was veel discussie. Het debat heeft echt hele tijd geduurd. Eigenlijk zowel rondom Nederland als rondom Griekenland. Griekenland. Was dan de optiek van veel economen wel moeten dwingen tot die hervormingen. Maar het is een soort...
Bijvoorbeeld niet meer op je 50ste met pensioen.
Bijvoorbeeld. Of de corruptie uit het systeem. Of weet ik veel wat. Kadaster op orde. Zodat je ook de belastinginning op orde kan krijgen. Allemaal van dat soort dingen. Wel vergaand organisatorisch ook. Die ook de overheid ook efficiënter en zakelijker zou moeten maken. Maar inderdaad ook een ander belastingssysteem, ander pensioensysteem, best heel vergaande dingen. Maar tegelijkertijd werd Griekenland natuurlijk ook om financiële redenen gedwongen om flink het mes te zetten in allerlei uitgaven. Dat was misschien ook wel reden toe, maar door dat allemaal tegelijkertijd te doen in een economie van Griekenland die heel slecht draaide, ja, dan van zou je kunnen zeggen, in plaats van de overheid dan geld pompt in een economie om die een handje te helpen, onttrekt ze heel veel geld in die economie en maakt de economie alleen maar slechter draait. En in Nederland speelde de discussie namelijk ook. We hebben natuurlijk ook Jan Kees de Jager gezien, die toen het kabinet destijds viel, van fractiekamer naar fractiekamer hobbelde om toch een soort bezuinigingsakkoord bij elkaar te harken met hulp van allerlei oppositiepartijen. En dat lukte toen ook. Want de mantra in Nederland was ook heel erg, het moet van Europa. We willen het zelf wel graag. De boel moet op orde. En op zich was het wel een legitieme discussie om je af te vragen van, kan je wel, als de economie al zo slecht draait, moet je dan als overheid dat de kraan zo stevig gaan dichtdraaien, maak je het dan niet nog veel erger. En je ziet wel heel erg dat die sfeer heel erg is blijven hangen. Vervolgens komt er een periode van de afgelopen jaren dat de rente naar nul gaat en voor de Nederlandse staat het ook gratis is om geld te lenen. Dus je hebt bij uitstek het moment om de sluis helemaal open te gooien. En je proeft helemaal in de sfeer bij heel veel politieke partijen dat ze nou heel erg die les van de eurocrisis in hun hoofd hebben. Van, oh ja, we moeten niet te snel gaan bezuinigen. Dus laat het telkens maar een beetje vieren en zo ondersteunen de economie. Het is ook meer maatschappelijk al voor mij geaccepteerd en politiek ook geaccepteerd dat de overheid een veel een sturender en dominantere rol moet hebben. Niet meer alles aan de markt overlaten, maar overheid met sturen. Nou, dat komt allemaal samen. Ja, en dan wordt die strenge rol in Brussel voor Nederland toch ook wel een beetje onhoudbaar. Want wat voor verhalen hebben wij nou richting de Italianen? Als de erfenis van Sigrid Kaag is dat het begrotingstekort richting de 4% loopt, dan heb je toch geen verhaal meer.
Nee, heel erg in het oog lopen natuurlijk die fondsen die er nu zijn. Een stikstoffonds, een klimaatfonds, het Wopke Wiebesfonds. Dat heet geloof ik inmiddels het Groeifonds. Ja. Is dat dan het extreme gevolg van dit beleid?
Nou, dat hangt er zeker mee samen. Het heeft een positieve kant en een wat meer dubieuze kant. Het begon ooit met InvestNL, de club die een tijdje onder leiding van Wouter Bos stond. Die inmiddels nu weg is. Maar nou, dat was dan nog een heel klein fonds van een 1,5 miljard euro. Dat moest dan allerlei private investeringen lostrekken, zodat de overheid daar al een soort setje kon geven. En nou, dat werd overtoept erop en erover met het Wopke Wiebesfonds, een miljard 20. En dat was echt ook ingegeven door het idee van het is gratis om geld te lenen. We zijn gek als we dat niet doen. Pompt het geld maar in die economie. En vervolgens kwamen de klimaatfonds en stikfonds eroverheen. En die hebben natuurlijk ook politieke doelen met de gedachte, dat is dan de positieve kant. Wij moeten als Nederland allerlei langjarige doelen nastreven. Klimaatdoelen rondom stikstof. Dat zijn doelen voor de lange termijn. Dus het is ook goed dat een overheid zich voor de lange termijn committeert. Dit gaat over de periodes van regeringen heen. Dus is het niet logisch om elke nieuwe regering weer te laten bepalen of er wel of niet geld naartoe gaat. Dus we leggen dat gewoon vast op voorhand. Dat is natuurlijk gedachte. En het idee is, het kost toch bijna niks voor de overheid. Dus laten we dat geld dan maar parkeren. Dat gaat om echt grof geld, ook weer tientallen miljarden. Het grote nadeel is natuurlijk, als het geld er eenmaal staat, Dan dat is ook een kritiek, ook van allerlei ambtenaren, ook van de Rekenkamer. Dan krijg je toch een beetje geld zoekt doel. Ik bedoel, dan is het geld er eenmaal. Dan moet het doel er nog bij verzonnen worden. Dat is echt een groot risico. Dus je loopt het risico dat het niet meer efficiënt en effectief wordt uitgegeven. En een grote bezwaar dat met name de Rekenkamer noemt, is dat de democratische controle ook heel lastig wordt. Het is voor de Tweede Kamer heel lastig om erbij te komen. Van wie bepaalt dan uiteindelijk waar dat geld uit die fondsen voor besteed gaat worden. En dat is... Je ziet bijvoorbeeld de VVD wil geen nieuwe fondsen meer. Maar voor zover ik weet pleiten ze niet voor het afschaffen van de huidige fondsen. Maar dit is wel inderdaad in dat tijdsgewricht ontstaan. En dat is wel een erfenis waar we nu mee zitten. We zitten langjarig vast aan die uitgaven.
Nou ja, dat speelde laatst ook toen het ging over de extra geld voor het armoedebeleid. Dat er werd gesuggereerd van in de Kamer, meen ik, van kunnen we dan niet iets daarvoor uit de miljardenfondsen halen? Nee, dat kon niet volgens Kaag, want... Dan haal je het uit een fonds wat voor een ander doel gericht is. En dat heeft ook een eindtermijn. Dus dan, en dat armoedebeleid moet structureel zijn.
Ja, nee, en dat is dan voor de Tweede Kamer heel lastig om met de vingertjes ervan af te blijven. Want ja, je doet het niet voor niks natuurlijk. Bedoel, je wil ook dat het een soort steady uitgavenpatroon is vanuit het fonds. De gedachte is ook, dat is echt een beetje een soort begrotingstechniek, dat normaal gesproken als je iets niet uitgegeven krijgt in het ene jaar, dan zou het misschien voor het andere jaar moeten worden gekort. Of het moet dan teruggesluist worden naar de staatsschuld. Maar als het eenmaal in een fonds zit, dan doet het er wat minder toe of het in het ene jaar wordt uitgegeven of het andere jaar. Dus het zou ook daarmee wat een betrouwbarer besteding moeten zijn, waar natuurlijk heel veel voor te zeggen is. Ja, je kan natuurlijk over twisten of het zo groot moet zijn, of het zo'n enorm beslag op de begroting moet hebben. Maar je ziet, dat staat altijd onder druk. Ze hebben een hele lange geschiedenis mee. In het verleden hebben we ook een VES fonds gehad. Fonds Economische Structuurversterking. En daar werden dan allerlei miljarden ingeploegd. Die de overheid binnenkreeg aan gasbaten onder andere. En die moesten dan in de vorm van economische infrastructurele investeringen worden weggezet. Nou, als een overheid denkt te gaan investeren, moet je altijd duvels goed opletten. Want voor de politiek is een investering lang niet altijd echt een investering zoals een ondernemer dat ziet. Ja, en dat is... Ja, dan probeer je op een goede manier dat geld vast te zetten voor een heel belangrijk, duidelijk publiek doel. Maar voor je het weet wordt dat heel fuzzy en onduidelijk en oncontroleerbaar wat er nou precies met dat geld gaat gebeuren.
Ja, wat is er nog over van die vrekkige vier? Want dat waren wij met Oostenrijk, Zweden en Denemarken toen we in 2020 samen ten strijde trokken tegen dat Frans-Duitse plan om als wij EU-landen gezamenlijk geld te gaan lenen om lidstaten door de eurocrisis te slepen. Zijn dat nu de vrekkige drie?
Ja, nou, ik hoor er helemaal niks meer van terug. Misschien omdat Nederland er niet meer in zit, dat we daarom wat minder op letten. Maar Nederland speelt in ieder geval geen rol meer daarin op die manier. Nou, je ziet zelfs dat Bobke Hoekstra, die destijds gehaat werd, nu gewoon vrolijk opteert voor het Eurocommissariaat. Misschien nog wel wat gegrild wordt in het parlement. Maar uiteindelijk voor mij gewoon die post gaat krijgen, lijkt me. Als het niet zo is, dan is dat echt een spectaculaire ontwikkeling. Dus dat kan ook allemaal. Dus ja, Nederland zal toch op zoek moeten naar een nieuwe toon in Europa. En ik zie her en der wel verkiezingsprogramma's die misschien wel terug willen naar die tijd. Ook bijvoorbeeld BBB, die het over de staatsschuld heeft in de verkiezingsprogramma. Maar dan vooral niet onze eigen staatsschuld, maar vooral die van Zuid-Europa. Die ook echt kritisch in de wedstrijd zit naar Dirk-Jan Epping. Ik heb niet meer bijgehouden bij welke partij die ook allemaal
meer heeft
gezeten. Tegenwoordig
BBB, maar dat kan als deze podcast online staat weer anders zijn.
Precies, dus en een hele serie voorgaan. Dat is iemand die heel eurokritisch is. Dus ik las ook een beetje zijn toon in het verkiezingsprogramma. Dus dat is een partij die daar op zijn minst heel nuchter in wil staan. Maar ja, het hangt heel erg van de persoon van de nieuwe minister van Financiën af. En of wij als Nederlands kabinet straks ook gaan doen wat we van andere landen vereisen. Ik vind het al opvallende voorbode. Zo begonnen deze podcast. Dat de topambtenaren zeggen. Ja, als je de 2% wil halen. Dan moet je 17 miljard ergens vandaan zien te halen. Aan bezuinigingen. Ja, 2%. De regel in Europa was nog steeds. Als het goed gaat met de economie. Moet je streven naar een evenwicht op de begroting. Nou, daar hoor ik bijna niemand meer over. Onder de mond van dat is klimaat. En
een evenwicht is 0%.
Een evenwicht is 0%. Ja, jij en ik en alle mensen die gewoon uit hun huishoudportemonnee leven, om het heel huiselijk te zeggen, die weten dat. Ja, het kan niet meer uit dan erin komt. Kijk, de overheid is ook een beetje een ander ding. Een land blijft voor eeuwig bestaan, zo gezegd. Dus die kan ook niet failliet. Dus die kan ook gewoon schulden aangaan voor een langere termijn. En heeft altijd weer belastinginkomsten. Dus niet helemaal vergelijkbaar met een huishouden. Maar dus die mag ook af en toe schulden maken. En dat kan ook heel economisch gewoon en politiek ook logisch zijn. Maar als het goed gaat, moet je streven naar evenwicht. Juist om een buffer te hebben om van het evenwicht af te wijken als het een poosje slechter gaat. Ja, en als de ambtenaren zeggen, nou, voor de lange termijn vinden wij een tekort van 2% ook al acceptabel. Ja, dan zegt het, als dat wordt overgenomen, dan zegt het al heel veel over onze positie in Brussel. En de vraag is of het overgenomen wordt. De stelregel is een beetje, nou, wat de studie begrotingsruimte zegt, daar trekt dan de politiek ongeveer 5 miljard vanaf en dat gaan ze proberen. Nou, ja. Dan zouden ze op 12 miljard uitkomen in dat geval. En dan hebben we dus structureel een tekort van, weet ik veel, dik boven de 2%, ja. 2,5. Dan zitten we steeds tegen die Europese marge aan. Dan heb je toch helemaal geen verhaal meer richting Italië of Griekenland of Spanje.
Ik wil premier worden omdat ik denk dat we samen op een andere manier politiek kunnen bedrijven dan in de afgelopen jaren is gebeurd. Dat we samen er ook voor kunnen zorgen dat de markt weer in dienst staat van de mensen in plaats van andersom. Dat we ook een eerlijkere samenleving kunnen vormgeven. Ik geloof daarin en ik denk ook dat Nederland daar heel erg aan toe is.
Ja, bezuinigen of belastingen verhogen. Dat is dus eigenlijk de keuze waar een volgend kabinet voor staat. Al dus die studiegroep begrotingsruimte. Ja. Onze columnist Marcel Pereboom-Voller schreef deze week: benieuwd of en hoe de partijen dit duivelse dilemma aan hun kiezers gaan verkopen tijdens de verkiezingscampagne.
Ja, niet.
Nee,
je is mijn inschatting.
Je ziet er ook nog helemaal niks van terug in wat er nu bekend is van de verkiezingsprogramma's.
Nog niet echt. Feitelijk gezien zijn er gewoon drie opties. Hè. Je kan de belastingen verhogen, je kan de overheid kleiner maken, dus krimpen in de uitgaven. En je kan het gewoon op zijn beloop laten. En dan schuif je de rekening door naar de toekomst. Dat zijn eigenlijk, zoals de ambtenaar dat voorstelt, feitelijk klopt dat ook. Dus een partij die zegt van ja, maar wij vinden, dat proef je bijvoorbeeld bij de PvdA. Wij vinden een aantal maatschappelijke doelen rondom klimaat bijvoorbeeld zo belangrijk. Dan mag voor ons het tekort wel iets van oplopen. Dat kan. Maar dan schuif je die rekening wel door. En dan zal de PvdA, Timmermans, PvdA GroenLinks, vermoedelijk zeggen, ja, maar anders schuiven we de klimaatrekening door. Nou, dat is op zich een legitieme politieke afweging. Dus op zich is het wel goed om dat helder te krijgen. Dus in die zin zal het wel een rol spelen in de campagne. Ik kan me niet voorstellen dat nu partijen op een manier die 17 miljard gaan invullen, heel concreet de komende tijd. Het enige wat we erachter zullen komen is dat op een gegeven moment, ergens begin november geloof ik, de doorrekening van het Centraal Planbureau aankomt. En dan hebben we wel een soort doorkijkje van wat betekent dit programma voor de financiële houdbaarheid op de lange termijn. Maar goed, er zijn steeds meer partijen die niet meer mee willen doen aan die doorrekening. Dus we zullen het van een steeds kleiner aantal partijen zullen dit ook echt zien.
Ja, maar toch moeten ze er wat mee.
Inderdaad. Ja, ze moeten uiteindelijk
het
wel iets mee.
Het is inderdaad niet een leuk onderwerp om verkiezingsdebatten en campagnes mee in te gaan.
Nee, dus als ze er niks mee doen in de campagne, omdat ze natuurlijk vooral heel veel mooie dingen beloven, dan zullen ze er uiteindelijk in de informatietafel wel iets mee moeten. Ook de partijen zoals BBB bijvoorbeeld, die hun programma niet wil laten doorrekenen. Ja, dat klinkt allemaal heel stoer. Maar als ze straks zitten mee te onderhandelen aan de formatietafel, dan gaan ze toch gewoon die molen in. Of ze het nou leuk vinden of niet.
Ja.
En daar is CPB, het Centraal Planbureau, bij betrokken. De ambtenaren van Financiën rekenen alles door. En ja, het lijkt me ook niet onlogisch dat je natuurlijk wel even een paar rekenmeesters laat kijken van nou, dit zijn we van plan. Wat betekent dat eigenlijk? Ja. Want anders dan is het gewoon blinddoek voor en vol gas. En we zien wel waar het schip strandt. Ja. Dat lijkt me niet heel
Als reden van dat niet doorrekenen wordt dan ook gegeven van ja, er zijn allemaal trucjes voor om het dan precies zo te plussen en te minnen. Dat je een mooi plaatje krijgt. Maar dat is eigenlijk staat helemaal niet. Dat is een beetje losgekoppeld van de realiteit.
Ja, dus
het is een soort papieren werkelijkheid.
Ja, daar gaat Omtzigt, Pieter Omtzigt op in. Hè? Ook in zijn boek, geloof ik. En dat is een deel van zijn kritiek. Je kan heel erg tweaken. Dat klopt. En dus dat is absoluut waar. Dus dat is echt het grote nadeel. En dat gebeurt volop. De verkiezingsprogramma's zijn in heel veel gevallen vrij algemeen. Dus ik zag ook wel dingen terug. In het algemeen. Het VVD bijvoorbeeld, die wil weer terug naar prudent begrotingsbeleid. Ja, dat zou ik ook wel willen. Maar dan op een gegeven moment wel boter bij de vis.
VVD belooft wel eens vaker wat in verkiezingstijd.
Ja, zeker. En wat betekent dat dan? En de grap is natuurlijk, als je dan krijg je de mannen en vrouwen van Centraal Planbureau aan je bureau. En die zeggen, geef me je programma, alsjeblieft. En zegt, ja, maar dit is zo vaag, dat kan ik niet doorrekenen. Dus dan word je gedwongen om de plannen dermate te concretiseren dat ze ook door te rekenen zijn. Ja, en dus dat is het positieve. Dus je moet met de billen bloot naar het Centraal Planbureau toe. Dus daarom zit er in die doorrekening soms ook wel meer nieuws dan de doorrekening aan zich. Namelijk dat je ook beter weet van, maar dat bedoelen ze precies. Dus, zoveel miljard. Dat percentage. Dus dat is het mooie. Maar daar ontstaat ook de ruimte voor onderhandelingen, voor tweaken. Dus je krijgt natuurlijk een concept terug. En dan denk je, de werkloosheid loopt in ons programma heel hard op. Of het begrotingstekort, tekort, dat zit niet helemaal. En dan ga je net zo lang aan allerlei knopjes zitten draaien tot er een gunstig plaatje uitkomt. Ja, dat is natuurlijk ook weer een beetje onmenselijk. Is dat nou een manier waarop je als partij je politieke wensen moet willen formuleren.
Plus je moet daarna weer aan de onderhandelingstafel met mogelijke kabinetspartners of coalitiepartners. En dan kom je misschien weer op iets anders uit. Dus het is ook niet helemaal misschien eerlijk om het vooraf al zo te specificeren. Als je al weet, we moeten misschien water bij de wijn gaan doen.
Nee, dat is waar. Dus dat is waar. Tegelijkertijd anders als je niets meer aan doorrekening zou doen vooraf. Het is ook overigens wel heel Hollands om dit te willen. Dus, maar als je dat helemaal niet zou doen, dan kan je ook alles beloven. Dan kan je gratis bier beloven en niemand die erop afrekent, dan zeg je alleen maar, ja, maar waar betaalt u dit dan van? Bijvoorbeeld PvdA, die stelt een miljonairsbelasting voor. En dan zullen we zeggen, ja, maar meneer Timmermans, waar betaalt u al die prachtige wensen van verhogen van minimumloon en al die klimaatdoelstellingen? En dan zal hij bijvoorbeeld zeggen, dat betaal ik van de miljonairsbelasting. Nou, dan vind ik het wel fijn dat er mensen zijn die even fijntjes uitrekenen hoeveel die miljonairsbelasting oplevert. Nou, ik durf je een briefje te geven. Zonder iets te hebben doorgerekend, dat is nooit genoeg. Maar dat doet het natuurlijk wel heel lekker. Denk je, de miljonairs moeten het betalen.
En al helemaal niet voor de groene plannen die Timmermans gewend is te bedenken in Brussel.
Precies. Nou, we hebben nu misschien toch een klein beetje te weinig miljonairs in Nederland om al onze extra wensen te kunnen financieren.
GLPVDA graag geholpen met dit probleem.
En dat iemand dat even berekent. Oké, dat is allemaal leuk en aardig. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de winstbelasting van bedrijven. Ik zie ook, die wil de PvdA ook gaan verhogen. Dat kan wel. Maar dan is het fijn dat het Centraal Planbureau zegt, nou, als je die wensen van zoveel miljard wil realiseren, betekent dat miljonairs of bedrijven zoveel procent belasting moeten betalen. Is het dan nog steeds wat je wil? Dus op zich is dat wel goed. Maar ik ben het helemaal met je eens. Als je al voor de verkiezingen verzandt in echt dit gedetailleerde gedimdam, dat wil je natuurlijk ook niet. Maar iets van een uniforme, kritische meetlat waar langs je programma's legt, is niet verkeerd.
Nee. Een ander thema wat wel nu vaak opduikt, is bestaanszekerheid. Ja. Nou, we willen ook ontzettend veel. We willen klimaatneutraal zijn in 2050. We moeten van het gas af in dat kader. Onder andere, we hebben een stikstofprobleem. Of althans, we vinden dat we een stikstofprobleem hebben. En daar hebben we heel veel geld voor uitgetrokken. Dus we zitten in een soort megatransitie als land. En we moeten dus mogelijk bezuinigen of de belastingen verhogen.
Ja.
Is dat allemaal te verenigen met ook de ambitie om de bestaanszekerheid te versterken?
Ja, nou, dan is de vraag, maar wat versta je onder bestaanszekerheid?
Nou, geef het antwoord maar, meneer Visser.
Ik bedoel, ik had vorige week een interview met Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Hij is heel lang directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau geweest. En bestaanszekerheid is echt wel zijn ding, om het maar even zo een beetje clichématig te zeggen. Sociaal-Cultureel Planbureau heeft er heel vaak op gehamerd. Maar ook hij zegt, ja, maar als iedereen op een gegeven moment dit woord in de mond gaat nemen, dan word ik een beetje argwanend. Want bedoelen we allemaal hetzelfde dan? En dat voel je wel een beetje. Het dreigt nu wel een modegril te worden. Overigens is het wel heel goed om te onderkennen dat blijkbaar in het welvarende Nederland ook mensen ergens een beetje door hun hoeven kunnen zakken. En dat is financieel, maar dat is ook in de mate van werkzekerheid. Dus ja, als je het echt heel goed wil aanpakken en het echt heel serieus neemt, heb je het over heel veel tegelijkertijd. Dan heb je het dus niet alleen maar over het verhogen van de bijstand, wat een populaire linkse manier is om deze kreet in te vullen. Maar dan heb je het ook over fatsoenlijke huisvesting. Dan heb je het ook over baankansen, de kans op zekerheid van werk. Maar dan heb je het ook over toegang tot scholing en opleiding, om je weer voor te bereiden op allerlei veranderingen op de arbeidsmarkt die er gaan komen. Dus je hebt het over heel veel. Dat lijstje nog wel uit te breiden. Dus je hebt het echt over heel erg veel. En is dat door alle partijen helemaal zo doordacht? Of blijft het een soort, gaat iedereen het maar noemen, onder de mond van, wie is er nou tegen bestaanszekerheid? Ik bedoel, dat zou ook heel wonderlijk zijn. Ja, ik ben tegen bestaanszekerheid. Nee. En mensen moeten zo onzeker mogelijk zijn. Nee, natuurlijk niet. Maar dan, als je het echt heel serieus van nemen, dan ontstijgt het ook alleen maar het armoedeproblematiek. Ook iets waar ik met Putters over had. Dan gaat het over veel grotere groepen.
Ja, maar Putters heeft het ook over die groepen van je hebt een baan en een huis, maar dan werk je eigenlijk niet meer om hoger op te komen. Nee. Maar je werkt om te voorkomen dat je in die armoede valt.
Afglijdt. Ja. Dus dat is een risico dat bij sommige groepen in de middenklasse bijvoorbeeld een rol speelt. Het gaat dan, hij haalt er ook zelfs een kinderopvang bij. Hoe ben ik er zeker van dat ik in die drukste periode van mijn werkende leven met jonge kinderen ook alles aan elkaar kan knopen. Dus ja, je kan dit begrip zo breed mogelijk, zo breed maken als je zelf wil. En dan lopen waarschijnlijk de kosten ook op als je dat echt serieus wil nemen. Dus ik ben heel benieuwd of het enigszins concreet gaat worden. Of dat iedereen een soort buzzword is dat iedereen elkaar een beetje nabouwt.
De rondvraag. Bij ons lag onlangs de hele stad open en ook bij ons voor de deur de stoep. Want KPN was glasvezel aan het aanleggen. Nou, ik kreeg daar wel een beetje, ik ben helemaal voor vooruitgang. Dus ik kreeg daar wel VOC gevoel bij. Goed dat ze het doen. Ik heb ook meteen een abonnement afgesloten. Ik heb het hier wel eens eerder verteld. Maar wat schetst nou mijn verbazing? Nu ligt weer de hele stad open, weer onze stoep. Maar nu hebben diezelfde mannen dezelfde stoep weer opengehaald. Alleen met een ander hesje aan, niet van KPN, maar van T-Mobile. Dat hebben ze nog niet veranderd in Odido. Maar om ook hun kabels aan te leggen. Ja. En dan gaat straks misschien Ziggo nog een keer voor de derde keer het kunstje doen. En dan denk ik wel van, waar zijn we mee bezig? Ik vond het toch wonderlijk. En ik ben geen stratenmaker, maar ik heb het idee dat die stoep ook niet rechter wordt van hem heel de tijd open en dicht maken.
Nou, vroeger was het misschien zo dat de overheid, toen hij alles rondom telefonie en zo...
Ja, ik ben helemaal voor keuze hoor, in de telefoniemarkt.
Dat de overheid misschien onderling slecht samenwerkte en bureaucratisch was, een stukje gekkigheid. Als je naar de markt verplaatst, dan krijg je natuurlijk ook dit soort tafereelen. Ja, het zijn losse partijen die van elkaar dat... ze mogen dat waarschijnlijk ook niet zomaar samen doen. Dan krijgen ze meteen de mededingingsautoriteit op hun dak. En maar het is natuurlijk wel een beetje wonderlijk.
Ja, en je ziet dan die mannen, zie je hele bundels kabels vlechten en vlot trekken. En dan denk ik van, nog onder die grond moet het toch ook één grote chaos zijn met leidingen en kabels en weet ik veel wat allemaal.
Ja, maar goed, dat is jouw probleem verder niet, toch? Ja. Nou, dat hebben gedelegeerd aan mensen die er verstand van hebben.
Precies, en nu het weer dicht is, zie je het niet.
Nee, daarom, zand erover.
Ja, letterlijk zand erover.
Ja, ik heb nog een ander nieuwtje wat ik wil delen. Ik ben heel blij dat Wende Snijders weer een nieuw album uit heeft. Dat is voor mij net afgelopen, vorige week vrijdag uitgekomen, Sterren lopen. Dus ik ben een enorme fan van Wende. We hadden er ook in de krant interview met mijn collega Richard van der Krommer. Ik zei tegen hem, ik ben jaloers dat jij me mogen interviewen. Maar goed, het is niet zo verstandig, denk ik, als een fan iemand gaat interviewen voor de krant. Dan wordt het misschien niet een heel goed verhaal. Dan wordt het misschien wel meer een soort fan verhaal. Maar het is weer
wat had jij haar willen vragen?
Ja, ik vind haar van alles. Ik zou meer een persoonlijk interview willen doen dan over haar nieuwe album specifiek. Ik vind het een heel interessant. Iemand die heel erg, die niet zomaar een losse plaat uitbrengt. Maar dat is een onderdeel van een heel concept van een theatertour rondom een bepaald thema. Heel erg nagedacht over de muzikale omlijsting, maar ook de invulling qua beeld en decor. En eigenlijk is dat album een soort uitloper daarvan. Ze heeft heel vaak eerst een theatertour. En pas een hele poos later het album. Daar komt dan weer een clubtour uit voort. Dus het is een heel langlopend concept. En er zit altijd wel een bepaald thema.
Ja, wat is het thema deze keer?
Nou, het heet Sterren lopen. Ik moet zeggen dat vorige keer vond ik het thema iets duidelijker dan het mens. Dan ging het heel erg over alle facetten van het mens zijn. En voor mijn gevoel is het daar gewoon eigenlijk wel een beetje op doorgegaan. Maar het is gewoon qua fotografie gewoon heel mooi. Samenwerken met Vrouwtje en S10, waar ik ook wel fan van ben. Dus wel interessant. En gelukkig nog steeds Nederlandstalig. Op een gegeven moment heeft ze die stap gemaakt van Frans naar Engels, naar Nederlands. Interessante tekstschrijvers. In het verleden ook met Dimitri Verhulst, die Vlaamse schrijver, samengewerkt. En er valt altijd iets te ontdekken. Dus ik zou het album wel aanraden. Mag dat? Hè? Dat is reclame, maar dat mag. Hè.
En waarom niet?
Ga zeker eens naar een concert. En het is nogal intens. Dat laat je niet onbewogen. Dus het is, ik geniet alvast weer van deze muziek.
Goeie tip. Martin, dankjewel en tot de volgende.
Tot volgende week.